Laten we in een moment van stil gebed deze dienst persoonlijk aan de Heer opdragen. En God rustte op de zevende dag van al zijn werken. En wij gaan tot die rust in, wij die tot geloof gekomen zijn van onze eigen werken. En zo zijn we vanmorgen samengekomen in de naam van onze God en Vader die hemel en aarde gemaakt heeft. Die het werk waarmee hij begonnen is niet naar het varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. Laten we ook het tweede en het vierde couplet met elkaar zingen. Het tweede en het vierde couplet van lied 411. Zullen we samen deze dienst aan de Heer opdragen? Vader in de hemel, wat is het goed om vanmorgen hier weer bij elkaar te mogen zijn. Op de eerste dag van de week, de dag van de opstanding, de dag waarin de dood overwonnen is en onvergankelijk leven aan het licht gekomen is door de opstanding van Christus. Heren, dit is een hele bijzondere dag. Een dag waarop heel veel broeders en zusters bij elkaar komen. Een dag waarop ze in Australië hun diensten misschien al lang gehad hebben en waar ze straks over een poosje in Amerika ook samen zullen komen om uw naam groot te maken over het breed van deze aarde. Heer, wat is het geweldig dat we als kleine gemeente hier in Enschede ons verbonden mogen voelen met vele broeders en zusters wereldwijd. En dat we uit één mond u de lof mogen zingen en u komt de lof toe. Heer, we hebben gelezen in uw woord dat u rustte op de zevende dag. En wat is het geweldig dat u ons in uw woord de weg aanwijst om ook tot rust te komen in u. Heer, daar willen we vanmorgen met elkaar over nadenken. Om werkelijk echt bij u tot rust te komen, tot stilte te komen, tot ontspanning te mogen komen. Heer, er is zoveel druk in de wereld om ons heen, zoveel hectiek, zoveel onrust, zoveel onzekerheid. Heer, en ja, wat is het goed om juist ook in zo'n ochtenddienst naar u toe te vluchten en bij u werkelijk echt tot rust te komen. Heer, wilt u ons vanmorgen zo uw rijke zegen schenken? Wil u bidden, Heer, wilt u met broeder Boensma zijn? Wilt u hem heel dicht nabij zijn, ook als hij komende week zijn verjaardag mag vieren? Heer, we willen u vragen, wilt u uw hand op hem leggen en wilt u laten ervaren dat u heel dicht bij hem bent. Heren, we willen u bidden voor de zieken onder ons. We willen u bidden voor broeder Schreurs. Heren, wees hem heel dicht nabij. En wilt u de arts een wijsheid schenken? Wilt u de medicijnen die hij gebruikt ook zegenen? En dat hij nog lange tijd voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen nog gespaard mag blijven. Heren, we willen u bidden. Wilt u met zuster Schepers zijn? Heren, wilt u haar ook heel dicht nabij zijn? En wilt u ook Egbert kracht geven om als man naast haar te kunnen blijven staan? En haar ook, zover dat nog mogelijk is, ook haar te kunnen ondersteunen. Heer, dank u wel dat we zo voor elkaar mogen bidden. En met hen willen we ook bidden voor de andere zieken. We denken aan zuster Plezier, wilt u haar ook bemoedigen? En wat zou het fijn zijn, Heer, als ze na deze periode van verblijf in het Ariënshuis ook weer terug mag gaan naar haar eigen huisje. Wilt u haar daar ook de kracht en de moed voor geven? Wilt u haar ook opbeuren? Wilt u haar vreugde geven in het leven? En dat ze ook daarin uw genade bijzonder mag ervaren. Dat bidden we ook voor zuster Leni Haverkaten. Heren, wilt u haar ook bemoedigen. Dank u wel, Heer, dat we zo voor elkaar mogen bidden. Wil u bidden voor uw volk Israël? Wilt u uw volk bewaren, te midden van de strijd? U weet dat er heel veel vergaderd wordt rondom uw volk. We lezen ook in uw woord, Heer, dat de volkeren uw land verdelen en beslissen over uw uitverkoren volk. Maar we weten, Heer, dat het is uw volk en het is uw land. En we mogen nu al genieten van de vrede die vanuit Jeruzalem naar ons toegekomen is. Maar straks zal de vrede van Jeruzalem over de hele wereld regeren. Heer, dank u wel daarvoor. Wil u bidden, Heer, wilt u ons zo vanmorgen uw rijke zegen schenken? Wilt u ons vanmorgen aanraken? Wilt u ons hart openen, zodat wij de werking van uw Heilige Geest in ons midden mogen ervaren? Laat het een plaats zijn, Heer, een werkplaats waar uw geest volop zijn werk kan doen. Wilt u alles wat de werking van uw geest in de weg zou kunnen staan uit ons midden wegdoen? Wilt u ons reinigen door uw kostbaar bloed? En dat we als gereinigde, verloste gemeente hier uw werk mogen ervaren. Dank u wel daarvoor. Wil u danken, Heer, voor Edo en Suzanne, dat u hen verblijd heeft met de geboorte van hun zoon. Heer, dank u wel dat u hen zo rijk gezegend heeft en dat het ook allemaal zo voorspoedig gegaan is. Heer, wilt u dit gezinnetje ook rijkelijk blijven zegenen. Dank u wel daarvoor. Heer, en zo leggen we deze dienst in uw liefdevolle handen. En we zien uit naar de dingen die u gaat doen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Er staat een prachtig mooi lied in de bundel Opwekking. De Heer is mijn herder. En dat kunnen we zo prachtig mooi door elkaar heen zingen. Dat de zusters achter de tekst aanzingen. En laten we dat proberen te zingen. Lied 121 uit de bundel Opwekking. De Heere is mijn herder. Mooi lied. Ik ben altijd geneigd om eens een kano vlot te beginnen en dan eindig je wat trager. Dan ga je langzamer zingen. Dat is heel gebruikelijk met zo'n kanon. Moeten we een beetje bij oppassen dat we tempo houden. Maar goed, dat geeft niks. Maar het is heel fijn dat we mogen zingen, dat we bij hem volkomen tot rust kunnen komen. Hij is degene die ons tot rust brengt. En ja, dat zie je ook zo prachtig in Psalm 23. Hij doet ons nederliggen. Hij brengt ons werk tot rust. En daar gaat ook het stukje over wat we met elkaar lezen uit Rut hoofdstuk 3. Rut hoofdstuk 3. We hebben inmiddels de eerste twee hoofdstukken besproken, doorgenomen. We hebben nog één hoofdstuk hierna te goed. En we hebben gezien hoe wonderbaarlijk, hoe prachtig de lijnen in het boek Rut doorgetrokken kunnen worden, ook naar de tijd waar wij vandaag in leven. Een wonderbaarlijke geschiedenis. En vanavond of vanmorgen gaan we met elkaar Rut hoofdstuk 3 met elkaar lezen en daar met elkaar over nadenken. Het begint met de woorden: Naomi nu, haar schoonmoeder, zei tot haar: mijn dochter, zou ik voor u geen rust zoeken, opdat het u wel gaat? Deze twee dingen horen altijd bij elkaar. Rust en welgaan. Dat het je wel gaat. Welnu, is Boas niet onze bloedverwant, bij wiens arbeidsters gij geweest zijt? Zie, hij gaat vannacht op de dorsvloer gerst wannen. Baat u dan en zalf u en doe uw opperkleed aan en daal af naar de dorsvloer. Maar laat de man niets van u merken voordat hij gereed is met eten en drinken. Als hij zich neerlegt, moet gij goed letten op de plaats waar hij ligt. Kom dan nader en sla zijn voetendek op en leg u neer. Dan zal hij u wel duidelijk maken wat gij doen moet. En zij zei tot haar: al wat gij zegt, zal ik doen. Daarop daalde zij af naar de dorsvloer en zij deed naar alles wat haar schoonmoeder haar geboden had. Toen nu Boas gegeten en gedronken had en zijn hart vrolijk was, kwam hij om zich neer te leggen aan het uiteinde van de korenhoop. Daarop kwam zij stil nader, sloeg zijn voetendek op en legde zich neer. Het gebeurde nu te middernacht dat een man wakker schrok en om zich heen greep en zie, daar lag een vrouw aan zijn voeteneind. En hij vroeg: wie zijt gij? En zij antwoordde: ik ben Rut, uw dienstmaagd. Spreid uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. Toen zeide hij: gezegend moog gij zijn door de Heere, mijn dochter. Gij hebt met uw laatste liefdedaad uw eerste nog overtroffen, doordat gij geen jonge mannen nagelopen zijt, hetzij arm of rijk. Nu dan, mijn dochter, wees niet bevreesd. Alles wat gij zegt, zal ik voor u doen. Want ieder die in de poort van mijn volk weet dat gij een deugdzame vrouw zijt. Nu dan, weliswaar ben ik losser, maar er is nog een losser, nader dan ik. Blijf vannacht hier en morgenochtend, indien hij u lossen wil, goed, laat hem lossen. Maar indien is hij niet genegen u te lossen, dan zal ik u lossen, zo waar de Heere leeft. Blijf liggen tot de morgen. Dus bleef zij aan zijn voeteneind liggen tot de morgen. Toen stond zij op, voordat de een de ander herkennen kon, want hij zeide: het wordt niet bekend dat een vrouw op de dorsvloer gekomen is. Verder zeide hij: geef de omslagdoek die gij draagt en houd hem op. En zij hield hem op en hierop mat hij 6 maten gerst en legde die daarin en daarop ging hij naar de stad. Toen zij bij haar schoonmoeder gekomen was, zeide deze: hoe is het, mijn dochter? En zij vertelde haar alles wat de man haar gedaan had en zeide: deze 6 maten gerst heeft hij mij gegeven, want, zeide hij, gij moet niet met lege handen bij uw schoonmoeder komen. Toen zeide deze: blijf stil afwachten, mijn dochter, totdat gij verneemt hoe de zaak uitvalt. Want die man zal niet rusten voordat hij vandaag deze zaak tot een goed einde heeft gebracht. Tot zover deze woorden uit Rut hoofdstuk 2. We gaan er straks met elkaar over nadenken. We gaan samen een lied zingen uit Johannes de Heer 150. Tijdens het voorspel zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En de tweede collecte voor het werk onder de Turks sprekende, waar Nesmi en Emira veel werk aan mogen verrichten. En het is ook heel fijn dat we ook dit werk mogen ondersteunen, financieel, maar ook met onze gebeden. Laten we ook juist nu de spanningen ook toenemen onder de christenen, ook in Turkije. We hebben daar in de bidstond iets over mogen horen. De gelegenheden benutten om ook juist Turks sprekende met het evangelie te bereiken. We gaan straks met elkaar zingen, lied 150. Welke vriend is onze Jezus? Geweldig als je zo'n vriend mag kennen die alles voor ons over heeft en weet wat we nodig hebben. We hebben de vorige keer gezien dat Rut zo gezegend werd en het zag er zo uitzichtloos uit voor Naomi en Rut, maar dat de oogsttijd er was en dat God een geweldige toekomst had voor Naomi en Rut. In het derde hoofdstuk, waar we nu met elkaar over na gaan denken, zullen we ontdekken dat alleen graan rapen, koraren oogsten, lezen van het veld, dat is niet genoeg. Want dat houdt op. Het zorgen voor stoffelijke zaken is natuurlijk heel belangrijk, maar dat is niet het enige in je leven. De oogsttijd was voorbij. Rut die ging weer terug, die woonde gewoon bij Naomi en ze bleef daar wonen bij de oude schoonmoeder Naomi. Maar wat moest er nu gaan gebeuren? Hoe moest het nu verder? En dan zegt Naomi zo mooi, zal ik niet voor jou rust zoeken? Rust zoeken, een doel in je leven, een einddoel in je leven, dat je weet waarvoor je leeft. Dat je leven zin heeft. Dat is eigenlijk rust zoeken in je leven. Rust zoeken in je leven, dat betekent dat je tot de ontdekking komt van waarom leef ik? Wat is het doel van mijn leven? En zolang je dat niet gevonden hebt, blijf je maar zoeken. En zul je nooit werkelijk tot rust komen. Wat ik u net vertelde, rust opdat het u wel gaat. Het gaat je alleen wel, het gaat alleen goed in je leven als je tot die rust gekomen bent. En dat hebben we ook vanmorgen vroeg, toen we net begonnen met deze dienst, gelezen uit Hebreeën 4. Daar staat, maak er een ernstige zaak van om tot die rust in te gaan. Kom tot die werkelijke rust. En wat staat er dan in de Hebreeënbrief? Je komt pas echt tot rust als je tot rust gekomen bent van je eigen werken. Een goede kennis van mij, die zei eens een keer, we mogen werken in Gods rust, om te kunnen rusten in Gods werk. Tot rust komen. En daarom zijn juist deze diensten zo belangrijk. Dat je eens eventjes al de hectiek van de wereld om je heen eens even achter je laat en eens tot stilte komt bij de Heer. Het gaat in dit hoofdstuk niet alleen, zoals in de vorige hoofdstukken, om in leven te blijven. Want dan moeten we graan zien te krijgen. Niet alleen om in leven te blijven. Maar het gaat hier in dit hoofdstuk om werkelijk tot leven te komen. Het genieten van het leven. Ik weet niet hoe dat in uw leven is. Ben je alleen maar bezig om in leven te blijven? Of leef je werkelijk? Ben je tot het leven gekomen? Niet alleen Boas leren kennen als een weldoener die goed voor je is, maar Boas leren kennen als je losser, als je verlosser. Heel wat mensen die zijn nooit verder gekomen dan alleen maar Jezus kennen als een weldoener. Alles wat je nodig hebt, daar zal hij wel in voorzien. Maar om hem nou echt te kennen, het gaat in dit hoofdstuk niet alleen maar om graan, maar het gaat om hem die jou dat graan geeft. Ik heb u de vorige keer gewezen op een lied uit Johannes de Heer die dat zo duidelijk maakt. Ik heb dit lied geprobeerd te vinden in de nieuwe bundel van Johannes de Heer, maar die staat er niet meer in. Nou, ik had nog een oude bundel van Johannes de Heer. En als ik u deze woorden lees, dan heeft het alles te maken met een van de onderdelen van de missie van onze gemeente. We willen als christen, als broeders en zusters in onze gemeente groeien naar geestelijke volwassenheid. Dus niet alleen Boas als weldoener kennen, maar Boas als Heer mogen leren kennen. Als, wie is hij in ons leven? Nou, ik zal u 4 coupletten van dit lied eens voorlezen. En luister goed. Vroeger was het de zegen. Nu is het de Heer. Vroeger zien en voelen. Nu geloof. Niets meer. Vroeger was het de gave, nu de gever het meest. Vroeger de genezing, nu hij die geneest. En dan is het koor: Christus al in alles, hij alleen, daar wil ik heen. Enig alles Jezus, Jezus, hij alleen. Vroeger was het een pogen, nu een rusten in hem. Vroeger twijfelen, dralen, nu volg ik zijn stem. Vroeger hield ik Jezus, nu houdt hij mij vast. Vroeger angstig zorgen, nu draagt hij mijn last. Vroeger was het mijn werken, nu zijn werk in mij. Vroeger half gebonden, nu volkomen vrij. Vroeger eigen plannen, nu alleen zijn wil. Vroeger vaak vreesachtig, nu gerust en stil. Vroeger angstig vragen, nu steeds dankbaarheid. Vroeger trots op ere, nu slechts nederigheid. Vroeger hielp ik Jezus, nu gebruikt hij mij. Vroeger vast in vormen, nu volkomen vrij. Hoe vind je zo'n lied? Er is toch wel heel wat inhoud in, hè? Wat een prachtige woorden. Vroeger. Nou, ik denk dat dat te maken heeft met de groei in ons geestelijk leven. De groei van werkelijk echt tot rust komen. En die groei, die vind je hier in die overgang van Rut hoofdstuk 2 naar Rut hoofdstuk 3. Om werkelijk echt tot rust te komen. Tot overgave te komen. Tot stilte te komen aan de voeten van de Heer Jezus. Naomi, die zegt tegen Rut: Rut, ga je baden. Ga je zalven. En trek je opperkleed aan. Nou, het feit dat je je opperkleed aantrekt, dat betekent het werken is voorbij. We hebben een groentetuintje. En daar genieten we ontzettend veel van. En er zit ook iemand uit Turkije, die heeft een paar tuintjes verderop. Ja, dat is een beetje eentonig, die verbouwt alleen maar pepers. Die heeft een heel veld vol pepers. En suikerbiet heeft hij ook. Wat hij met die suikerbieten doet, weet ik niet. Misschien weet Nesmi en Emire dat wel. Maar goed, wij hebben van alles en nog wat op zijn tuintje. Maar als hij dan komt op zijn tuintje, dan trekt hij zijn kleren uit. En dan gaat hij in zijn onderbroek daar op zijn tuintje werken. Ken je dat een beetje? Ja, maar je gaat toch niet bij... Nee, hè? Emira knikt hard nee, zegt schudt hard nee. Nou, deze Turk die doet dat wel. En ik geef hem groot gelijk, want het kan soms behoorlijk warm zijn op het tuintje. En dan is hij daar heerlijk aan het werk. En dan, hebben ze gewerkt en dan komen ze bij ons. Bij ons tuintje hebben we een pomp en dan komt hij zijn voeten wassen. En dan trekt hij zijn kleren weer aan en dan gaat hij het dorp weer in. Nou, eigenlijk werd het in Israël heel veel gedaan. Als je aan het werk was, dan ging je in je onderhemd, was je aan het werk. Maar als je opperkleed aantrekt, ja, daar kon je moeilijk mee werken. Dat was zo dik en daar was zoveel omheen. En nee, dat trek je opperkleed aan van, hou nou maar even op met werken. Kom maar tot rust. Zalf je. En baad je maar. En eigenlijk zegt Naomi hiermee: Rut, de tijd van rouw, want Rut is haar man kwijt, Rut is weduwe geworden, de tijd van rouw is voorbij. De tijd van verdriet is voorbij. De tijd van, als je steeds maar naar achteren kijkt, daar moet je nou maar eens een streep onder zetten. Achterzetten, een punt achterzetten. En nou moet je vooruit kijken. Baad je, zalf je, trek je opperkleed aan. En dan is het zo mooi dat er van Rut staat, dat Rut tegen Naomi zegt, in vers 5, het laatste stukje: alles wat gij zegt, zal ik doen. Wat een gehoorzaamheid. Wat een nederigheid. U denkt misschien, ach ja, die Rut die had weinig in de melk te brokken. Rut was iemand die eigenlijk zelf heel weinig initiatief had. Rut die deed alles wat iedereen van haar vroeg. Denkt u dat? Nou, dan moet je Rut in het eerste hoofdstuk leren kennen. Tot 4 keer toe zei Naomi, ga naar huis. Ga niet met me mee. Maar dan zie je heel duidelijk dat Rut tegen de wens van Naomi zegt, maar ik ga wel mee. Uw volk is mijn volk. En u weet ook drommels goed waarom dat Naomi zei, ga weg. Omdat er in de wet stond dat een Moabitische niet eens in de vergadering des Heren mocht komen. Zelfs tot in het 10e geslacht. Ga weg. Maar Naomi was zeer beslist. En ze ging wel. Dus dat was niet zomaar iemand die je van alles op de mouw kon spelden. Helemaal niet. En toch zei Rut, alles wat u zegt, dat zal ik doen. En Naomi zegt, en straks zal Boaz je ook precies vertellen wat je moet doen, je duidelijk maken. En zo zien we dat Rut afdaalt naar de dorsvloer. U zegt afdalen naar de dorsvloer, dat kan toch niet? Zo'n dorsvloer is toch altijd op een heuvel waar wind is en waar het kaf weg kan waaien? Inderdaad. En dat zal ook daar geweest zijn. Maar vanuit Bethlehem, degene die wel eens in Bethlehem geweest zijn, die weten dat Bethlehem toch op een soort heuvel ligt. Dus afdalen naar de dorsvloer, dat betekent uit Bethlehem afdalen naar de velden rondom Bethlehem. De plaats van de dorsvloer. Rust zoeken. Werken, rust zoeken. De losser vinden. Dat kan nergens anders dan op de dorsvloer. U weet wel, die dorsvloer. De plaats waar het offer gebracht werd. De plaats waar Abraham zijn zoon offerde. De plaats waar David bij Arauna een offer bracht op de dorsvloer. De plaats waar de Ark des Verbonds neergezet werd in de tempel van Salomo op de dorsvloer. De dorsvloer, de plaats waar je de losser kunt vinden. Waar het lam geslacht werd. Waar de Heer Jezus voor onze zonde aan het kruis stierf. Dat is de dorsvloer. Mensen, als je werkelijk tot rust wil komen, als je werkelijk tot stilte wilt komen, dan is er maar één plek waar jouw werk ophoudt. En waar alleen het werk van de Jezus geldt. En dat is op de dorsvloer. Dat is Golgotha. Dat is de plek waar hij voor ons stierf. En dan komt Rut daar bij de dorsvloer. Kunt u zich dat een klein beetje voorstellen? Dat Rut buiten het licht van het vuur, waar waarschijnlijk het kaf verbrand wordt, daar in de donkerheid kijkt naar het tafereel daar, hoe op die dorsvloer de wan in de hand van Boaz is, het graan omhoog gooit, het kaf wegwaait, en meestal wordt het 's avonds gedaan. Degenen die in Israël zijn geweest, die weten dat met name 's avonds vaak de wind opsteekt. En dat 's avonds als kaf weg kan waaien. Dat is vaak anders dan bij ons hier in Nederland. En Rut die zit daar buiten de cirkel van het licht te kijken naar alles wat Boaz daar aan het doen is. Dat viel niet mee voor Rut, om daar stil te zitten wachten. Stil te zitten kijken hoe Boaz daar aan het werk is. En dan staat er dat Naomi tegen Rut gezegd heeft, pas als Boaz klaar is met het werk, als Boaz gereed is, nou dan moet je goed opletten waar die gaat liggen. En dan zul je naar hem toe moeten gaan en je aan zijn voeteinde neer moeten leggen. Nou, ik weet wel dat als zoiets gebeurt, nou dan zit je te wachten en dan gaat je hart bonken. Heeft u dat wel eens gehad zo? Oh, wat zal er hard geklopt hebben? Wat zal er hard geklopt hebben? Tot op het moment ja, dat Boaz daar ging slapen. En dan zien we Rut naar voren komen en dan gaat ze onder het voetkleed van Boaz liggen. En verder gebeurt er helemaal niets. Ik heb wel eens vorige keer ook gezegd, het grote probleem, de grote foute inschatting die gemaakt is, dat is dat de geschiedenis tussen Rut en Boas zo geromantiseerd wordt. Dit is een liefdesaffaire. Dus niet. Hier is, natuurlijk is hier liefde, maar geen verliefdheid. Niet romantische liefde, maar liefde die omgezet wordt in daden. En het is niet zo dat Boas en Rut op elkaar verkikkerd waren, zo van, oh, dit. Nee, hier staat boven deze liefde veel meer de opdracht. Veel meer de opdracht. En we weten ook dat Boas een man van makkelijk middelbare leeftijd geweest is. En Rut nog maar een hele jonge vrouw. En dat liefde hier in het boek Rut iets heel anders is dan vaak de liefde die wij vaak bezingen of waar wij vaak mee bezig zijn, die romantische verliefdheid. Dit is wat anders. Laten we even verder gaan kijken. Midden in de nacht, schrok Boas wakker. En je vraagt je wel eens af, wie heeft hem nou wakker gemaakt? Tot op dat moment heeft Rut daar aan de voeten van Boas gelegen. En wat denkt u, zou Rut geslapen hebben? Ik denk het niet. Er staat niet dat Rut wakker schrok. Er staat dat Boas wakker schrok. En daar midden in de nacht roept Boas het eigenlijk uit. Wie bent u? Wie ben jij? En Rut was waakzaam. Rut was wakker. We weten van een gelijkenis die de Jezus vertelt, dat er ook maagden waren. En dat er ook midden in de nacht een roepstem kwam. En dat ook daar midden in de nacht gezegd werd, wie ben je? Wie ben je? En dat deze maagden, die dwaze maagden, die in slaap gevallen waren, dat ze zeiden, ja, we zijn naar de winkels geweest, we hebben olie gehaald. We waren niet gezalfd, om maar zo te zeggen. En dat deze grote Boas daar zegt, ik ken je niet. Ik weet niet wie je bent. Midden in de nacht, zal het moment plaatsvinden dat Boas en Rut, dat Christus en wij als gemeente elkaar mogen ontmoeten. En dan moeten we niet in slaap vallen. Maar dan mogen we waakzaam zijn aan de voeten van Jezus tot rust gekomen. En dan antwoordt Rut heel eenvoudig. Ik ben uw dienstmaagd. Was ze de dienstmaagd van Boas? Ja, inderdaad. Ze heeft er wel op het land graan verzameld. Maar was ze in dienst van Boas? Ik ben uw dienstmaagd. Ik ben uw dienstmaagd. Ik ben uw dienstmaagd. Ik ben gekomen om u te dienen. Hier neemt Rut de positie in van slavin. Als de Heer Jezus tegen ons zegt, wie ben je? Wie ben je? Kunnen wij dan ook zeggen, ja, Heer Jezus, ik ben uw dienstknecht. Ik ben uw dienstmaagd. Ik ben er voor u. Of is Jezus, zoals we net gelezen hebben in het lied, ons knechtje, degene die er voor ons is. En het tweede wat Rut zegt, Rut die zegt, spreid uw vleugels over uw dienstmaagd uit, want u bent de losser. Hier beroept Rut zich niet alleen op het feit dat ze de dienstmaagd wil zijn van Boas, maar hier wijst Rut Boas op zijn losserstaak en laat Rut zien dat zij de kinderloze weduwe is van Giljon, de zoon van Eliezer. En wijst zij Boas op zijn losserstaak. En dan vind ik het zo mooi, zoals Rut hier zegt, u bent niet één van de lossers, zoals Naomi dat zegt. Boas is één van de lossen. Maar wat staat hier? Gij, in vers 9, het laatste stukje. Hier is uw dienstmaagd. Spreid uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. Voor Rut is er maar één losser. En dat is de losser. Als er gesproken wordt in Openbaring 5 over de losser, die deze wereld kan verlossen, dan is er niemand in de hemel, niemand op de aarde, niemand onder de aarde. Er is er maar één die werkelijk echt de losser is en de toekomst kan brengen in jouw leven. En dat is niemand anders dan Jezus alleen. Gij zijt de losser. En wat was de taak van de losser? Nou, u weet hoe de geschiedenis was. Elimelech was gestorven. Machlon, Giljon, de beide zonen van Elimelech, waren gestorven. Ze hadden geen kinderen achtergelaten. En het hele bezit, het hele land van Elimelech zou verloren gaan als er geen erfgenaam was. En de taak van de losser was om het bezit van Elimelech veilig te stellen. En zo nodig binnen de familie te houden, binnen de naaste familie. En de andere taak van de losser was om zo mogelijk, als het nog mogelijk is, nog een erfgenaam te verwekken, die dan eventueel dat land namens, als zoon van Machlon of Giljon, nog weer verder kon beheren. En dat was de taak van de losser. U bent de losser. En als Boas dan dat tot zich door laat dringen, dan zegt Boas heel eenvoudig: gezegend moge hij zijn door de Heere. En laten we daar alsjeblieft duidelijk over zijn. Als je werkelijk tot rust komt, dan is er maar één die jouw leven echt kan zegenen. Ach, je kunt soms zo bezig zijn. Je kunt soms zo rennen door deze wereld heen. En je kunt soms zo hectisch in je werk bezig zijn. Maar er is er maar één die jouw leven werkelijk kan zegenen. Gezegend moge hij zijn door de Heere. En dan spreekt Boas over deze twee liefdesdaden. En daar staat in vers 10: gezegend moge hij zijn door de Heere, mijn dochter. Gij hebt met uw laatste liefdedaad uw eerste liefdedaad overtroffen. In de wereld, in de maatschappij waarin wij leven, wordt heel vaak de liefdedaad al direct, gezien als, oh ja, die hebben seks met elkaar. De liefdedaad. Het gaat hier om iets anders. Om welke liefdedaad gaat het hier? En we moeten goed beseffen, natuurlijk was het leek inderdaad een hele romantische scène dat Rut daar onder het kleed komt van Boas. En die zullen daar toch wel iets leuks met elkaar gedaan hebben, denken we dan ook. Spreid uw vleugel uit over de dienst. Maar ja, inderdaad, zou je kunnen zeggen, die hebben daar seksuele gemeenschap met elkaar gehad. Nou, ik denk het niet. Ik denk het niet dat zo geweest is. Want daar staat in vers 13, van het volgende hoofdstuk, dat daar staat, toen, misschien wel goed om dat even op te slaan, hoofdstuk 4, Rut 4, vers 13. Toen nam Boas Rut en zij werd hem tot vrouw. Wanneer? Wanneer vond dat plaats? Wanneer nam Boas Rut? Wanneer hadden zij voor het eerst gemeenschap met elkaar als man en vrouw? Nadat het huwelijk voltrokken was. Nadat iedereen in de stad wist, Rut en Boas zijn met elkaar getrouwd. Dit staat hier heel duidelijk. En omdat Rut een zeer eerbare vrouw was, een deugdzame vrouw, en Boas rechtvaardig, moeten we niet denken dat daar een of andere liefdesaffaire daar onder dat kleed bij die hoop gerst daar plaatsgevonden heeft. Nee, als het gaat om die eerste liefdedaad, wat was die eerste liefdedaad van Rut? Die eerste liefdedaad, dat was dat Rut niet aan haar eigen problemen dacht, zich niet liet verdrinken in haar eigen nood, maar dat ze de nood van Naomi zag en voor Naomi wilde zorgen en zich inzetten van 's morgens tot 's avonds laat om eten te halen voor Naomi. Zij zag niet alleen haar eigen problemen, maar juist Ze wilde ze zorgen voor haar schoonmoeder. Dat was de eerste liefdedaad. Dat ze zorgde voor haar schoonmoeder. De tweede liefdedaad waarmee ze haar eerste liefdedaad overtroffen heeft. Wat was dat dan? Dat was een liefdedaad die zij wilde ondergaan. Die ze wilde doen voor haar overleden man Giljon. Giljon die kinderloos gestorven was. En waarvan Rut zei, ja, maar dat mag niet gebeuren. Ik wil graag voor Giljon een zoon krijgen. En dat was haar tweede liefdedaad. Haar tweede liefdedaad die ervoor zorgde dat het leven niet ophield bij Naomi en Rut, maar dat het leven doorging. En dan zegt Boas heel eenvoudig, Rut, alles wat je wilt, alles wat jij wilt, alles wat jij zegt, zal ik doen. En vanaf dat moment kan Rut niks meer doen. Rut kan helemaal niets meer doen dan alleen maar afwachten. Als Rut dan terugkomt bij Naomi, dan vraagt Naomi heel eenvoudig aan Rut van, hoe gaat het met je? Hoe is het met je gegaan? Naomi die vraagt niet aan Rut als ze terugkomt, alles goed met je? Nee, ze wil precies weten wat er gebeurd is. Ze wil precies weten hoe het gegaan is. En dan lijkt het inderdaad of het al helemaal anders is. Dan is het niet gelijk zo dat Rut gelijk die 6 maten gerst die ze meekrijgt laat zien. Nee, dat komt pas op de tweede plaats. Ze vertelt eerst alles wat Boas gezegd en gedaan heeft. Het gaat eerst om Boas. En dan zegt ze, ja, nou ik het er toch over heb. Weet je wat ik meegekregen heb? 6 maten gerst. En daar heb ik helemaal niks voor hoeven te doen. Dat heb ik zomaar gekregen. Dat is rust. Dat is tot rust komen. Tot rust komen, dat betekent dat je het zelf niet hoeft te doen. Voor al dat andere graan heeft ze hard moeten werken. Hard moeten knokken. Eelt op de vingers gekregen. En hier komt Boas naar haar toe en zei, hier alsjeblieft. Hier heb je het. En daar hoef je niks voor te doen. Dat is leven uit genade. Dat is werkelijk tot rust komen. Nou, Rut, die gaat naar huis. En Naomi zegt, deze man, die zal niet rusten voordat hij deze zaak tot een einde heeft gebracht. En dan kan Rut alleen maar zitten wachten. En helemaal niets doen aan haar eigen toekomst. Nou, dat is tot rust komen. Tot rust komen, dan weten we en dan mogen we beseffen dat er één is die alles doet en wij helemaal niets. En dat is onze grote Boas. Die grote Boas die voor ons er op de dorsvloer het werk gedaan heeft. Rut is teruggekomen en Boas heeft tegen Rut gezegd, als jij van mij teruggaat naar Naomi, dan wil ik niet dat je met lege handen komt. En hij vult de handen met 6 maten gerst. Weet je, als je bij Jezus geweest bent, dan kom je nooit met lege handen terug. Als je bij Jezus komt, dan stuurt hij je nooit met lege handen naar huis. Als wij van straks weer naar huis gaan, dan laat hij ons niet met lege handen gaan. Hij is hier de grote Boas. Die u wil vullen. Weet u het nog? Boas. Of Elimelech en Naomi. Hoe Naomi terugkomt. En zegt, vol ben ik heen gegaan. En leeg ben ik teruggekomen. Nou, dat doe je inderdaad. Als je niet meer naar Boas gaat. Niet meer naar Bethlehem. Maar als je de andere kant op gaat. Als je andere landen opzoekt. Als je Jeruzalem of Bethlehem loslaat. En naar landen gaat, ja, waarvan de Heer zegt, ja, nee, dat wil ik je niet hebben. Ik wil je graag in Jeruzalem hebben, in Israël hebben. Dat is jouw land, Bethlehem het broodhuis. Als je bij Jezus vandaan gaat, nou, dan wordt het leeg in je leven. Maar als je weer terugkeert bij Jezus, dan krijg je gevulde handen. Een vraagje aan u. Hoe is het nou met u? Ben je al tot rust gekomen? Heeft hij je leven al gevuld? Gaat het jou nog om in leven blijven? En in leven blijven, dat betekent ook dat je je constant maar afvraagt, zit ik wel in mijn goede werk? Kan ik me nog wel waarmaken op mijn job? Is er nog geld genoeg? En dat is ook precies hetzelfde om in leven te blijven. Als je constant maar bezig bent met in leven blijven. En je zorgen maken. En s'avonds niet meer in slaap kunt komen, omdat er allerlei doemscenario's bij je opkomen. Van, het gaat niet meer op mijn werk. Kan ik het nog wel volhouden? Weet je, en dan kom je tot het punt dat je zegt, ja maar Heer, ik kom tot rust. Er is maar één plek. En dat is Jezus. Op die dorsvloer, waar hij alles gedaan heeft en waar hij zegt, laat mij het nou maar voor je doen. Kom tot rust. Hij wil je handen vullen. En dat is de boodschap van dit derde hoofdstuk. Mag ik eens vragen, heb je die rust al gekregen bij die dorsvloer? Heb je Boaz al leren kennen als jouw verlosser? Als jouw grote losser die jou werkelijk echt het leven kan geven? Waardoor je wat achter je is, achter je kunt laten. En met vertrouwen de toekomst naar de toekomst kunt kijken. En weten dat hij precies weet wat je nodig hebt. Kom tot rust. En daar gaat ook dat prachtige lied over, wat we met elkaar gaan zingen. En dat is lied 462. 462 uit de bundel Opwekking, aan uw voeten, Heer. Ik denk als je de geschiedenis van Rut kent en je zingt dit lied, dan zing je dit lied op een heel andere manier. Want daar aan de voeten van de Heer Jezus, daar kom je pas werkelijk tot rust. 462.
Oh,
Boas, die zei, jouw tweede, laatste liefdesdaad heeft je eerste liefdesdaad ver overtroffen. Boas zegt, je had ook als jonge vrouw achter de jonge mannen aan kunnen lopen. Rijk of arm. Misschien was dat wel de meest voor de hand liggende weg. Misschien wel het makkelijkste voor Rut. Ach, Naomi redt zich wel. Weet je, dat is de weg die wij ook vaak gaan. Misschien wel de weg van de minste weerstand. De weg die het makkelijkste gaat. Maar Rut ging een andere weg. Rut ging de weg die de Bijbel aanwijst. Rut ging de weg van gehoorzaamheid. Rut ging de weg van onderdanigheid. Rut ging de weg en uiteindelijk was Rut veel gelukkiger geworden, omdat ze die weg ging. Wat een eer! Rut ging de weg waarin je later kunt zien dat zij de overgrootmoeder van David geworden is. Anders was ze dat nooit geworden. Oh, laten we soms van onze eigen weg maar eens afstappen. De weg die misschien het meest voor de hand ligt om te gaan. En ons opnieuw afvragen, Heer, wat is uw plan met mijn leven? Wilt u mij maar tot rust brengen? Wilt u mij maar opnieuw naar die dorsvloer brengen? En te zien wat hij voor mij doet. En daar is de enige plek waar je werkelijk veilig mag voelen. En daar gaat het volgende lied over, lied 176 uit Opwekking. U bent mijn schuilplaats, Heer. U vult mijn hart steeds weer. Bij hem komen we niet met lege handen terug. Heer, ik vertrouw op u. U bent mijn ondersteuning. En ook als ik zwak ben, dan ben ik juist sterk in u. Laten we dat met elkaar ook nog een keer zingen. En zullen we dat twee keer zingen achter elkaar? Zullen we samen de Heer danken. Heere, dank u wel voor uw kostbaar en dierbaar woord. Vanmorgen begonnen we met de woorden uit Rut 3, zal ik niet voor jou rust zoeken, opdat het u wel gaat. En dan kunnen we niet anders dan bij de naam Boas uitkomen. Onze grote losser, die op de dorsvloer ons wil lossen, het werk doet. Heer, dank u wel dat we zo vanmorgen naar uw woord mochten luisteren. Heer, wat is uw woord toch bijzonder. Heer, wat zit uw woord toch zo goddelijk in elkaar. Geen mens kan dit bedenken. Heer, wat worden we stil van dat wat u voor ons gedaan heeft. Blijf stil afwachten, mijn dochter, want deze man zal niet rusten voordat hij deze zaak tot een einde gebracht heeft. Omdat hij niet rust, maar zijn werk doet dag in dag uit, mogen wij rusten in het werk wat hij doet. Heer, dank u wel voor uw woord. Heer, wilt u ons ervoor bewaren dat we niet zomaar zoals Rut ook allerlei mannen na zou kunnen lopen, rijk of arm, om maar te voorzien in haar eigen behoeften. Heer, er zijn zoveel mogelijkheden om ons heen die zich aandienen. En we denken vaak allerlei beslissingen te moeten nemen, terwijl we niet nadenken van, wat wilt u dat we zullen doen? En is het om in leven te blijven, of is het werkelijk om te kunnen leven? Heer, er zijn zoveel mensen om ons heen het werkelijke leven kwijt, omdat ze zich zo zorgen maken om in leven te blijven. Heer, en dan is het leven niets meer dan een soort bestaan, een existeren. Heer Jezus, u bent gekomen om ons werkelijk echt leven te geven, overvloedig leven. Heer, wilt u ons helpen om tot rust te komen. Laat het zo zijn dat we er ernst mee maken, dat u eigenlijk, Heer Jezus, al het werk al lang klaar hebt. U heeft het werk al lang voltooid. Alleen moeten we ons leren, wilt u ons leren om te rusten in dat werk. Om op u te vertrouwen en te weten dat u ons leven wilt leiden. Heere, wilt u ons zo'n geloofsvertrouwen geven? En wat een geweldig verschil. Wat een geweldige blijdschap, wat een geweldige toekomst, wat een hoop in het leven van Rut en Naomi. Omdat ze niet dat deden wat voor hen voor de hand lag, maar omdat ze uw woord wilden doen, gehoorzamen. Heer, dank u wel voor deze morgen. En ik wil u bidden voor ons, zoals we hier vanmorgen bij elkaar zitten, wilt u ons ook werkelijk tot die volkomen vrede en tot die volkomen rust brengen. Niet om lui achterover te hangen, we weten wel beter, maar juist om te kunnen werken, te kunnen leven in uw volkomen rust. Heer, dank u wel voor deze morgen. Wilt u met ons meegaan naar huis? En ook zo ons vanmorgen en vanmiddag een hele fijne dag nog geven. Ik wil u bidden ook voor vanavond. Als we met elkaar na mogen denken over dat wat u in ons persoonlijk leven doet. Als we met elkaar u mogen lof zingen en lof mogen prijzen. Heer, laat het ook vanavond een goede avond zijn. Ik wil u bidden ook zo voor de broeders en zusters die weer teruggekomen zijn van vakantie. Dank u wel dat u hen bewaard heeft. Gespaard heeft. En ik wil u vragen, laat dit een jaar worden, Heer, waarin we trouw zullen zijn, betrouwbaar, deugdzaam zoals Rut ook deugdzaam was en waarvan we weten dat iedereen in de poort die kende de deugdzaamheid van deze vrouw. Heer, dat ook de mensen om ons heen zullen zien dat wij trouw zijn om u te volgen, trouw zijn om mee te werken in de kerk. Heer, en dat u de eerste plaats krijgt in ons leven. We weten ook, Heer, dat we zo makkelijk kunnen verflauwen. Dat het zo makkelijk lauw kan worden in ons leven. Wilt u ons als gemeente daarvoor bewaren? Zo willen we bidden, Heer, wilt u ons verder deze dag heel dicht nabij zijn. Wil u nogmaals danken, Heer Jezus, voor het werk wat u voor ons op de dorstvloer gedaan hebt. Dat u voor ons het Lam van God werd. Dat voor ons geslacht werd, onze zonde droeg. Maar Heer Jezus, dank u wel dat u het werk volbracht hebt. Dat u kon roepen, alles is volbracht. En dat we in dat volbrachte werk, Heer Jezus, voor altijd mogen rusten. Dank u wel voor uzelf, Heer Jezus. Dat we niet alleen stil mogen staan bij dat wat we van u krijgen, maar bij uzelf, Heer Jezus. En we kunnen vanmorgen alleen maar zeggen, na afloop van deze geschiedenis, Heer Jezus, we houden van u. We hebben u lief. En we willen niets liever dan dat u onze losser bent. En wij uw dienstknecht. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Zullen we afsluiten met lied 113 uit Johannes de Heer. En daarvan zingen we het eerste, het derde, voor de zegenbeden. En het vierde couplet na de zegenbeden. 1, 3 en 4 van Johannes de Heer, 113. Tijdens het eerste en het derde couplet zal er gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. En dan na de zegenbeden zingen we het vierde couplet. Ga dan heen onder de zegen die de Heer aan ons allen wil geven. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de eindeloze genade van onze grote losser, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Totdat middernacht de stem zal klinken van onze hemelse bruidegom en we voor altijd thuis mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.